Hey, dit is alweer deel 4 van de Romeinenstudie. Ik pak me op bij hoofdstuk 7 en ik hoop in deze hoofdstuk 7 en 8 te behandelen. Hoofdstuk 7 is voor veel mensen nogal een dingetje, omdat Paulus daar het een en ander zegt. En hoofdstuk 7 wordt heel veel gebruikt om de worsteling te rechtvaardigen die je kan hebben met zonde. En dat je ook als christen dingen kan doen die je niet verlangt, maar toch doet. En het wordt vaak vermengd, eigenlijk een soort van ik ben een nieuw mens, maar toch ben ik ook een beetje slaaf van de zonde. En in de vorige studie heb ik uitgelegd dat dat dus niet zo werkt, maar dat dat vaak nog denkpatronen zijn. En dat het veel meer te maken heeft met het vernieuwen van je denken. Nou ja, ik hoop dat dat echt tot je door mag dringen, dat dat een verschil is. Dat je echt geen slaaf meer bent van de zonde. En dat die uitleg van hoofdstuk 7, denk ik ook niet klopt. Ik ga zo met jullie er doorheen. Maar dat als je die uitleg aanneemt, wat heel veel gebeurt, en ik hoor het in allerlei denominaties terug, maakt dat je ook slaaf blijft en dat je geen controle kan pakken over zonde. En dat, ik denk dat we daardoor echt heel veel missen. En dat er daardoor ook nog heel veel ellende is. En dat, dus ik hoop dat je mag beseffen dat het vernieuwen van je denken daarin heel belangrijk is. En ik zal ook gaan uitleggen wat Paulus dan, wat hij dan doet in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 is gericht aan degene die de wet van Mozes kennen. Dus op het moment dat je niet Joods bent, is dit stuk eigenlijk niet voor jou. Dit heeft Paulus echt geschreven voor mensen die net als hij eerst Joods waren, onder de wet leefden en nu Christus kennen. Dus die context. En als je dat niet hebt, dan is dit stukje eigenlijk niet voor jou. Nou zie ik wel dat ondertussen de wet wel zijn plek heeft in de kerk. Dus kan het misschien voor jou toch wel heel veel zeggen. Vandaar dat ik hem wel gewoon behandel. De wet heerst over een mens zolang hij leeft. Wie heerst er dan naar zijn dood? Zolang je nog niet gedoopt bent, ben je dus niet één met Christus. Want dan ben je dood voor de wet en daar vrij van. En opgestaan in de ander, in dat nieuwe verbond. Een soort, gewoon de intensiteit van een huwelijk zit daarin. En dan kunnen we vrucht dragen aan God. En dan gaat Paulus naar het vlees toe. Toen we in het vlees waren, dus hij gaat naar de verleden tijd. En hij heeft hier nog de we-vorm. Hadden we passie vanuit zonde. De wet die in ons werkte leidde tot het dragen, voortbrengen van vruchten van de dood. Maar nu zijn we vrij van de wet. Dus weer nu, hè, tegenwoordige tijd. Stervend aan dat waar we in vastgehouden werden, om ons te dienen in nieuwheid van geest en niet oudheid van de letter. En in het Grieks staat zelfs over de dataletter. Dus hier brengt Paulus dat in van, ja, maar dat was toen, en het was de oudheid van de letter. De letter van de wet is over de datum. En nogmaals, het is niet zo dat hij zegt, oh, je kunt nu moorden, want we leven toch in genade. Nee, het is nog steeds wijs. Maar nu dienen we in nieuwheid van geest. Het is anders. Daar waar eerst de wet buiten ons stond en wij het zelf in onze harten moesten gaan schrijven, zo goed en kwaad als het kon, is nu het zo dat we een nieuw hart hebben gekregen en de geest van de waarheid in ons woont. En hij pakt hem ook op. Hè? Wat zullen we dan zeggen? Wet is zonde? Laat het niet zo zijn, maar je kan nooit wel. Ik kende de zonde niet, alleen door de wet kende ik het wel. Ik kende de lusten niet, alleen door de wet die zei, gij zult niet begeren. Sterker nog, het gaf aanleiding tot alle lusten in mij. De zonde door het gebod. En je zou kunnen zeggen, je mag niet aan de roze olifant denken. Je mag geen snoepje pakken. Nou, dan wil iedereen aan de roze olifant denken en snoepjes pakken. Dus dat een wet ook kan maken dat je het juist wil doen. En dan heb je ook verschillende type mensen. De ene mens zal heel braaf dat gewoon niet doen. De ander denkt er niet heel veel over na, is er niet heel veel mee bezig, doet het van nature niet. En er zijn ook mensen die graag buiten lijntjes dansen of even de living on the edge zoeken en dat toch wel doen. En Paulus die geeft aan van ik werd er een soort wakker voor. Dat ik ineens door had van, maar dat is niet goed en dat is niet goed, maar dat doe ik allemaal wel. Dus dat hij zegt, ja, dat is het eerste wat de wet met mij doet. Het maakt me bewust. Ik leefde zonder wet toen. Nou is Paulus opgeleid tot fariseer, zoals een van de beste van zijn jaar, zou je kunnen zeggen. Dus dan denk ik van, hé, maar wanneer leefde jij zonder wet? Wat hij doet is, hij gaat zowel persoonlijk als naar het volk Israël kijken. We hebben een periode zonder wet, dan heb je de wet van Mozes. En ook voor de wet van Mozes leefden mensen zonder de wet. Maar je ziet ook wel dat daar wel enigszins geweten was, her en der, in de verhalen. Maar dat mensen ook nog heel veel konden leren. Met het komen van het gebod herleefde de zon als het ware en ik stierf, zegt Paulus dan. De wet zou een gebod tot leven voor mij zijn, maar dit leidde tot de dood. Dus de wet is bedoeld als leidraad voor het leven. Je ziet ook in de wet in het Oude Testament dat als je dit en dit en dit en dit doet, dan heb je zegeningen en dat en dat en dat gaat dan ook goed. En als je het niet doet, dan zal dat en dat en dat gebeuren. Of is die en die straf. Dus dat hij wel ziet van, hé, maar de wet zou er moeten zijn zodat het tot leven leidde, maar in de praktijk doet het het gewoon niet. Niet in mij, niet om mij heen. Het is te weinig, het is te kwetsbaar. Zonde misleidt je door het gebod heen. En zonde doodt mij. Enkel fout is nu Paulus aan het spreken. Dus weliswaar dat de wet en de geboden heilig zijn en goed. Ja, daar zie je ook weer dat Paulus wel die nuance maakt. Van jongens, ik veeg het echt niet van tafel. Maar ik wil dat jullie er op een nieuwe manier naar kijken. Want is het goede dan de dood? Weet je, als de wet leidt tot de dood, als je kijkt naar de straf in het Oude Testament, dat is echt niet grappig. De doodstraf komt er veelvuldig in voor. Is dat dan goed? Laat het niet zo zijn, mekenoito, zegt Paulus. En ik denk dat dit ook heel veel zegt over het karakter van God, dat Paulus dit op deze manier benadrukt. Van, zijn die geboden dan verkeerd? Nee, tuurlijk is het niet goed om iemand te doden. Dat moet je niet doen. Tuurlijk is het niet goed om te stelen. Tuurlijk is het niet goed om een overspel te plegen. Maar de doodstraf, is dat dan goed? Nee, laat het niet zo zijn. Overigens ook een dingetje. Er is in de 10 geboden heb je ook eer je vader en je moeder. En die wordt ook heel veel misbruikt. Heel vaak van, ja, je moet gehoorzamen en je ouders eren en... je zou kunnen zeggen, het was een soort pensioenfonds, die wetgeving. In die tijd waren er geen pensioenfondsen en oudere mensen waren afhankelijk van de jongere generatie. En dat die wet eigenlijk zegt, zorg voor je ouders als ze ouders ouder worden, zorg voor de oudere generatie. Geef ze onderdak, brood en voedsel en kleding. En je ziet ook in de wijkculturen dat de ouderen ook over het algemeen nog een waarde hebben van bijvoorbeeld een stuk wijsheid of kunnen oppassen op de kleintjes. En dat ze met eer behandeld worden en ervoor hun wordt gezorgd. En dat iets anders is dan dat je hele leven gehoorzaam moet zijn aan je ouders. Dat is iets heel wat, echt wat anders. Dus als het gaat om de wet in de 10 geboden, dan is dat echt gewoon een barmhartigheidswet. En zorg goed voor elkaar wet. Die wilde ik je even niet onthouden. Laat de zonde verschijnen als zonde. Dus Paulus roept ook op van, laten we nou gewoon echt eens door de Heilige Geest, door die nieuwe geest gaan kijken. Maar wat is nou zonde? Wat is duister? En wat is licht? Door het goede dat aan mij de dood heeft uitgewerkt, de zonde wordt zondig door het toedoen van het gebod. Want we weten dat de wet geestelijk is en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dit is eigenlijk, pakt Paulus niet het nu, maar beschrijft hij de periode onder de wet. Dus zeg maar zijn periode voordat hij Jezus leerde kennen. Voor wat ik werk weet ik niet. Ik praktiseer niet wat ik verlang, maar ik doe wat ik haat. Dus als ik dit wat ik niet verlang doe, stem ik in met dat de wet mooi is. Dus nu werk ik daar niet meer van uit, maar de zonde woont in mij. Want ik weet dat niet in mij woont. Dit is het goede in mijn vlees. Want het verlangen in mij is aanwezig in mij. En het uitwerken van het goede vind ik niet. Want niet het goede wat ik verlang doe ik. Maar wat ik niet verlang, het kwaad, dat praktiseer ik. En als ik wat ik doe wat ik niet verlang, werk ik het niet langer uit. Maar woont de zonde in mij. Het is misschien een beetje cryptisch. Cryptisch. Sorry, soms heb ik wat met woorden. Dan lukt het wel en soms lukt het niet. In mijn vorige studie heb ik benoemd dat er op een gegeven moment in het Grieks staat dat we onbewoonbaar verklaard waren. En dat met de wet, eigenlijk die in hele periode, dat de zonde nog steeds in ons woonde. Ook onder de wet. En dat het eigenlijk het alleen maar meer een soort van roze olifant effect had. Is het dan helemaal niet de bedoeling geweest? Nee, want God heeft die wet wel gegeven als stuk kaders na Egypte. Het was ook gewoon elk volk had zijn wetten, had zijn religie. En je ziet dat God daar zegt, nou als je dan al zo religieus wil, hè, anders dan zouden ze religie meenemen uit Egypte en dat voortzetten of van anderen kopiëren. En dat hij daarin kaders geeft voor de mensen. En dat hier ook Paulus die terminologie gebruikt van wat woont nou in mij? En dat was een periode dat de zonde in mij woonde. Ik ontdek dan dat de wet die het verlangen om goed te doen, dat het kwaad aanwezig is. Want ik verheug mij in Gods wet naar het binnenste van de mens. Dus ik zie een andere wet in de leden van mij. Gestreden hebben tegen de wet van mijn gedachten, mij gevangen neemt door de wet van de zonde die in de leden van mij is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het dodelijk lichaam van dit? Dus dit is die wet van de zonde. Dus hij nou, misschien klinkt het ook een beetje verstrikt, die zinnen die ik zo net voorlas. Maar dat is denk ik ook precies wat hij bedoelt. Van het wil niet, je kan het jezelf wel aanleren, maar je vezels willen wat anders en je komt er niet uit. Het blijft ergens een blurrie. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de psalmen heel mooi. Psalm 39, dat David ook gewoon duisternis en licht verward. En dat het door elkaar loopt. En dat hij wel aan God vraagt, ja, leer mij. Maar dat die wet, het geeft wat kaders. Maar het bevrijdt helemaal niet. Het geeft geen nieuw leven. En dat is wat Paulus ook hier duidelijk probeert te maken. En dan zegt hij, ja, wat redt mij hier nou uit? Het is zo'n destructieve, vicieuze cirkel. Je kan zo hard werken, maar dan word je of heel hard, of je blijft met dingen worstelen. Of het is gewoon echt heel pittig. En ondanks dat dus de wetten zelf goed kunnen zijn, kan het alsnog maken dat je eruit knalt vanuit je vlees. En dat je toch wetten overtreedt. Dat je bijvoorbeeld zo... wat je heel veel ziet, dat mensen zo kuis willen leven, dat ze er seksueel of heel gefrustreerd van raken, of eruit knallen en over ze wel plegen. Ja, dus dat is gewoon heel lastig. En dan redding uit die vicieuze cirkel. En Paulus gaat verder, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan dien ik waarlijk met mijn gedachten de wet van God en het vlees van de zonde. Daarvoor is nu geen veroordeling voor degene in Jezus Christus. Niet naar het vlees wandelende, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van leven in Jezus Christus, zet mij vrij van de wet van de zonde en dood. Dus daar, wat hij in het begin noemt, hè, in hoofdstuk 7, dat we niet de letter, dus die overdata letter van het Oude Testament dienen, maar de nieuwheid van de geest. En dat vrijmaakt, het leven in Jezus Christus, dat zet je vrij van de wet van zonde en dood. Want die wet, die is er wel, maar het heeft geen kracht. Het heeft alleen de kracht die er zelf aan verleent. Maar letters zijn letters. En geest, dat is leven, dat is kracht. En dat Paulus ook beschrijft hoe bijzonder het is dat Jezus dus vlees werd, mens werd. En juist vanuit die situatie het tackelde. En dat zo dichtbij is gekomen. Dat hij in een mens heeft gewoond. Dat hij als een mens dat heeft gedaan voor ons. Dat laat ook zien hoe verbonden God met ons is. En hoe hij zich betrokken voelt bij ons. En dus van binnenuit het tackelt. En daarom vind ik die taal ook van bewoonbaar en wonen zo passend. Hij woonde onder ons. Hij woont nu in ons. Als Christus in jou is, dan geeft de geest leven. De geest van degene die Jezus liet opstaan uit de dood, woont in jou. Wie woont in jou? Is dat de wet, is dat de zon of is dat de geest? En nogmaals, ook al heb je de geest, kan zijn dat je bepaalde patronen nog hebt. Maar gooi het open, breng het in het licht, zoek er hulp voor. Ga samen dat tackelen. Leer nieuwe patronen aan. En dat gaat niet in één dag. Het kan zijn dat je met heel veel dingen heel makkelijk leert. En dat het frustrerend is dat het, als het gaat op zijnsniveau, op relationeel niveau, dat het niet zo snel gaat. Maar je kan echt je patronen eigen maken. Godzijdank. En zeker door de geest, die kan je daarbij enorm steunen. En je helpen en je vrijmaken. Die geest maakt zelfs die dode lichamen van jullie levend, zegt Paulus, door zijn geest die zich thuis maakt in jou. Amen, broeder. Zo mooi. Dus hoofdstuk 7 is niet zozeer een, waar ik mee begon, hè, van ja, we zijn nieuw, maar we worstelen ook nog met de zonde. En we zijn eigenlijk nog slaaf van de zonde. Dat klopt gewoon echt niet. Paulus beschrijft de situatie voor de wet, tijdens de wet en nu in nieuwheid des levens. Dat zijn de fases die hij beschrijft. En hij beschrijft in de wij. Dan gaat hij even naar de ik. En dat maakt het ook persoonlijk. Dat hij ook laat zien van, hey, ik ben daar reflectief over, ook in mijn eigen leven. Dus hij is daar eigenlijk heel kwetsbaar. Hij niet belerend, maar een stuk kwetsbaarheid legt hij neer. En vanuit daar ook weer heel krachtig van, ja, maar het gaat om wie woont in jou? Aan wie behoor je toe? En in welk leven sta je? Sta je onder het oude verbond of onder het nieuwe verbond? Aan wie behoor je toe? Wie woont in jou? En dat we door de geest die activiteit van het vlees ook kunnen doden. Dat als je geest, ziel en lichaam, dat als je de nieuwe geest hebt ontvangen, je gaat je gedachten vernieuwen, dat dan ook je lichaam meegaat en gaat leren vertrouwen op die nieuwe patronen en nieuwe gedachten. En je ziet dat mensen vreugdevoller worden, meer vrede hebben, liefdevoller. En dat lichamen ook herstellen van ziektes. Dat lichamen ontspannen. Dat lichamen kunnen gaan vertrouwen op een God die voor hen zorgt. En dat mensen zelf bijvoorbeeld gezonde keuzes gaan maken, maar ook dat mensen geliefd worden. En dat het lichaam dus minder zelf in actie hoeft te komen om behoeften te bevredigen. Maar dat vanuit de geest, vanuit de ziel, vanuit de mensen, je broers en zussen, dat al wordt gedaan. En dat een lichaam daarop kan gaan vertrouwen. Dat is ook iets moois om bijvoorbeeld voor kleine dingen te bidden. Dat je niet alleen voor de grote heftige dingen bidt, maar ook voor kleine dingen. Dat je lichaam zegent. En dat je lichaam gaat leren dat het mag vertrouwen op de geest die in hem woont. Ja, dat is iets moois. En die activiteit van het vlees, dus de lusten. Dat op het moment dat je meer en meer leert kennen van binnenuit wat onvoorwaardelijke liefde is, dat bepaalde lusten zullen afnemen. En dat je meer en meer je identiteit in Christus vindt en bouwt, dan ga je de wereldse activiteit om je identiteit te vinden, daar krijg je minder zin in. Dat is minder nodig. Het is fascinerend om te zien. En het is dus ook het mooie dat het vaak niet eens nodig is om mensen echt te wijzen, maar dit is niet goed in jouw leven, of je bouwt je identiteit op het verkeerde. Maar als ik hun aanleer van, hé, maar dit is het gezonde patroon. Dat heel vaak ik merk dat mensen dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik deed dat altijd, maar ja, ik heb daar geen behoefte meer aan. Of ik heb het eigenlijk al een hele tijd niet gedaan. En, dus dat het inderdaad die geest van leven, die lusten van het vlees dood, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet een oordeel van buitenaf, zoals de wet was. En dat deed, wat leidde tot de dood. Maar het is het geest die van binnenuit het destructieve dood. Als je geleid wordt door en tot de geest van God, dan ben je zijn kind, dan ben je zijn nakomeling. Je hebt niet weer een geest van slavernij, van angst gekregen. Dat is het dus, hè, wat ik net zei over hoofdstuk 7. Je bent geen slaaf van zonde. Dat is gewoon niet zo. En Paulus zegt het hier letterlijk. Je hebt niet weer een geest van slavernij, van angst gekregen. Maar je hebt een geest van adoptie, van aanname als kind gehad, waardoor je kan uitroepen, waardoor wij uitroepen, Abba, Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest. De komende glorie en openbaring, want we verlangen naar de bevrijding van de schepping. Dus hij ziet ook van, hé, wij hebben een geest van nieuwheid gekregen, maar daardoor ga je ook steeds meer zien wat duisternis is. En ook dat merk ik bij mensen om me heen, dat ze bewuster worden. Dat ze meer gaan zien, dat hun ogen geopend worden. En dan kan dus ook met dat je uitroept Abba Vader, kan ook maken dat je steeds meer het gaat uitroepen van wow, de schepping heeft echt bevrijding nodig. Er zijn veel mensen, veel patronen die vastzitten in die slavernij van angst en duisternis. En we zien nu een deel van de verlossing en we zien uit naar het totaal. Nou, laten we de handen ineens slaan en groeien in Christus en in die geest van leven. Want het mooie is dat onze ogen open gaan voor waar redding nodig is, waar bevrijding nodig is. Maar dat met die Heilige Geest en met ons karaktervorming, dat we ook waar we zijn al een verschil kunnen maken. Soms is het alleen maar zaaien, soms kan je echt mensen vrijzetten. Soms mag je mensen discipelen en een mentor voor mensen zijn. Maar het is zo mooi dat God ons als een instrument daarin kan gebruiken. En Paulus zegt dat ook, vers 26, hetzelfde, op dezelfde manier komt de Geest ons helpen. De zwakheden van ons, want wij moeten bidden wat nodig is en hij bidt dan voor ons. Dus als wij, het wij-deel, wij zijn aangenomen kinderen. God doet het deel in de schepping wat wij niet kunnen. Wij doen wat we wel kunnen en Gods deel is wat we niet kunnen. Dus dat he, je in situaties kan zijn dat je denkt, ja heer, dit kan ik niet. Het is te veel. Dat God ook niet vraagt dat je alles kan, maar dat jij stappen maakt, dat jij in beweging komt en dan vult hij je aan en dan kan hij meer dan we denken. Dus we hebben een hulp. Dat is ook een van de betekenissen van de Parakletos. Hulp. We weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen samenwerken voor het goede, voor degene die in hun doel en roeping staan. Want dat is ook een tekst die veel misbruikt wordt. Die wordt heel vaak geroepen als er ellende is. Dus als er bijvoorbeeld overlijden is of als er rampen gebeuren of mensen worden vernederd. En dan wordt gezegd, ja, maar alles, God gebruikt alles om voor het goede. Ik denk dat die heel vaak uit context gerukt wordt. Is de echte context van weet wie je bent. Weet dat je niet meer slaaf bent van angst. Weet dat je een geest van leven hebt in jou. En dat je kan gaan, dat we uitzien naar verlossing, want de schepping heeft bevrijding nodig. Jij doet jouw stukje en God vult aan. Die is waar wij zwak zijn, vult hij aan. En dat Paulus zegt dan in het verlengde daarvan, we weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen samenwerken voor het goede. Dus als je in je roeping staat, zegt hij, in je doel staat, dus als je weet, ik ben een licht in de duisternis, en in die liefdevolle relatie staat met God, dat dan de dingen samenwerken voor het goede. Dus als je dan op pad gaat en je hebt de oproepsmomenten, dat je het samen met God kan oplossen, dat je verantwoordelijkheid kan pakken. Dat je, als jij gaat wandelen, dat dat een samenwerking is voor het goede. Dat alle dingen samenwerken. En dan ga je ook ontdekken dat in jouw leven, dat bijvoorbeeld toeval, dat is echt, is fascinerend, dat er dan geen toeval meer is, dat als je laat leiden door de geest, ga je zoveel ontmoetingen hebben dat je denkt, hoe dan? Dit is bijzonder. Had je niet kunnen bedenken of dat het net daar droog is, of dat het net daar regent, of dat je net wel die baan krijgt, of dat je net die persoon ontmoet, of dat je net op tijd dit, of fascinerend. Echt fascinerend. Dus ik denk dat het veel meer daarover gaat. Het is niet dit. De context is helemaal niet van, oh, als er iemand overlijdt, dan is dat heel ernstig, maar alle dingen werken ten goede. Nee, dat is gewoon niet de context, dus laat hem ook niet op die manier gebruiken. Laat hem alsjeblieft in de context staan, deze tekst. Christus was de eerstgeborene van vele nakomelingen. Dit is dus ook nog zo'n stukje, dat met die hoofdstukken, dan wordt het uit elkaar getrokken, maar dit is eigenlijk weer het stukje van dat Adam de eerste mens was en dat zonde kwam en dat Christus de eerste mens kwam, waardoor de rechtvaardigheid weer kwam. En Christus is dus de eerstgeborene van vele nakomelingen. Wie riep of roept God? Alle volken. Dus Christus is voor alle volken. Als hij hun gerechtvaardigd heeft, dus ook in het verbond heeft opgenomen, dan zijn ook zij verheerlijkt. Jezus is voor alle volken. De roeping is niet alleen voor de Joden. Het is voor alle volken. Hij heeft hun gerechtvaardigd. Hij heeft hun in het verbond opgenomen. Ook zij zijn verheerlijkt. Wie kan ons scheiden? Wie kan ons veroordelen? Wie of wat kan dit verbond deze liefde teniet doen? Ja, het zijn natuurlijk prachtige zinnen. Romeinen 8. En het wie kan ons scheiden? Nou, in principe dat verbond dat staat. En God is trouw. En ik denk dat wij ook kunnen leren dat we dat, die trouw, betrouwbaarheid, liefde, onvoorwaardelijke liefde, die gerechtigheid, die rechtvaardigheid, dat kunnen we ons eigen maken. Door de geest, in onze ziel, in ons lichaam. Maar weet wel dat er gewoon mensen, en voornamelijk dan dus Satan en co, zijn die dat tegen willen houden, die jou terug slaaf willen maken. Paulus schrijft in Efeze ook gewoon heel duidelijk, we vechten niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar we vechten tegen overheden, machten en krachten. Maar er wordt wel geprobeerd om ons te scheiden van de liefde van de Heer. En daar mogen we ook gewoon echt wel alert op zijn. En ook mogen leren om te blijven staan en de duisternis te blijven verlichten en boze geesten wegsturen in Jezus naam. Maar nogmaals, wees er wel bewust van dat, dat boze geesten moet je wegsturen en destructieve patronen moet je denken vernieuwen. En dat moet je niet gaan verwarren, want anders ga je iets uitdrijven wat gewoon een patroon is in je brein. Ja, het is gewoon mooi. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood of afgevoerd als schaap voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, nog heden toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Ja, dat is denk ik ook gewoon even een stukje lofzang of zo, wat Paulus daar doet. Dat zie je, zijn enthousiasme. En het klinkt bijna als een lied, dat stukje. Dit was hoofdstuk 7 en 8. En in de volgende zal ik verder gaan met hoofdstuk 9.